We openen vanmiddag de Bijbel in het Nieuwe Testament. In de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het 12e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. De roem is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus, voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Want een zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zal, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dit is het woord van God. We hopen vanmiddag stil te staan bij dit gedeelte en in het bijzonder bij de versen 7 tot en met 10. En de tekst voor de verkondiging is vers 9a. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Na de preek zingen we het 7e, 8e en 9e vers van Psalm 118. Psalm 118, vers 7, 8 en 9, als een antwoord op de verkondiging. Schrijven boven de preek. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gemeente te Scherpenissen. In de gemeente van Korinthe zijn er dwaalleraars actief. Valse apostelen. Dat moet u even op u laten inwerken. Dat zijn leraars. Wij zouden zeggen predikanten, die in de christelijke gemeente, in de gemeente van Christus, niet het evangelie van de gekruisigde Christus brengen, maar hun eigen evangelie. Een evangelie van menselijke kracht en succes. Deze dwaalleraars zijn dus mannen van gewicht. Mannen met spierballen. Ze staan fier overeind, krachtig en machtig in zichzelf. Ze laten graag horen wie ze zijn en ze wijzen graag op hun afkomst. Dan zeggen ze, heel stoer, wij zijn niet van heidense afkomst, nee, wij zijn van Joodse afkomst. Dat is net zoiets als wij zouden zeggen, nee, wij zijn geen heidenen, wij zijn gedoopt, wij zijn lid van de kerk. Ja, wel van de protestantse kerk in Nederland. Maar we zijn wel opgegroeid in een behoudende gemeente. Waar de prediking van de drie stukken, de twee wegen en de ene naam nog klinkt. Waar de wet nog wet is en het evangelie evangelie. Wij komen niet uit de linkerkant van de kerk, weet je wel? Waar dat allemaal niet klinkt. Voelt u hem? En weet u, deze dwaalleraars scheppen niet alleen op over hun afkomst, maar ook over hun kwaliteiten. Ze wijzen graag op hun diepgravende kennis en op hun uitmuntende spreekvaardigheden. En dat is nog niet alles. Ze scheppen ook nog op over hun geestelijke ervaringen. Kortom, zij roemen in zichzelf. Het gaat hen voor de wind. En, nu komt het. Daarom kijken zij op Paulus neer. Want Paulus heeft niet de wind mee, maar hij heeft de wind tegen. Hij lijdt omwille van het evangelie. Hij ondergaat de ene tegenslag na de andere. Hij wordt vervolgd en smadelijk behandeld. En hij is, in tegenstelling tot die dwaalleraars, niet wel bespraakt. En daarom zeggen deze dwaalleraars, wat is dat nu toch met Paulus? Hij is zo anders dan wij. Hij is niet sterk, maar hij is zwak. Wat is dat nu eigenlijk voor een miserig mannetje? Als hij een apostel zou zijn, dan zou zijn leven er toch heel anders uitzien. Dan zou hij toch niet de wind tegen, maar juist de wind mee hebben. Is hij nu een apostel? Maar Paulus staat op. Hij laat van zich horen. Hij zegt, als ze geroemd moet worden, dan kan ik best wel meedoen. Jullie kunnen je op je Joodse afkomst beroemen, ik ook. Maar als ik roem, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. Ik kan wel roemen, maar dan in mijn zwakheden. Paulus, zeg je toch? Kun je dan niet in enige kracht roemen? Heb je dan niet iets bijzonders meegemaakt? Ja, dat wel. Maar dat ligt heel apart. Als Paulus daarover schrijft, dan doet hij dat op een hele bijzondere manier. Leest u maar mee in vers 2. Dan gaat Paulus over in de derde persoon. Dan zegt hij, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat is een eigenaardige vorm van roemen. Vindt u niet? Als Paulus rechttoe, recht aan zou roemen, dan had hij gezegd, ik heb 14 jaar geleden. Want dat weet u misschien wel, Paulus schrijft hier over zichzelf. Daar bestaat geen misverstand over. En toch zegt hij niet ik, nee, hij spreekt van een zekere afstand. Hij zegt, ik ken een mens die opgetrokken is geweest naar het hemelse paradijs. Paulus was, om het zo te zeggen, al even de toekomstige Paulus geweest. Zoals hij eenmaal zal zijn in heerlijkheid. Hij had al een voorproefje gekregen van de eeuwige verheerlijking. Hij had al iets mogen ervaren hoe het zou zijn in de hemelse heerlijkheid. Maar, en dat is het bijzondere, hij zegt er verder niets over. Hij zegt wel dat het gebeurd is, maar hij praat er verder niet over. Niet alleen omdat hij er niet over kan praten, maar ook omdat hij er niet over mag praten. Dat is mij niet geoorloofd, zegt hij. Waarom is dat niet geoorloofd? Nou, anders krijgen mensen een veel te hoge dunk van Paulus. Hij praat er dus niet over. Dat zegt hij erbij in vers 6. Maar ik hou daarvan af. Ik onthoud mij daarvan. Opdat niemand meer van mij denkt, boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. Ja, Paulus had al even getoefd in de verrukking van het paradijs. Even had hij al iets geproefd van de komende zaligheid. Maar daarna was hij weer neergedaald. Was hij weer mens van beneden, van vlees en bloed, midden in de moeite. Maar dan is het gevaar zo groot. Ik zou bijna zeggen, het kan niet anders. Of Paulus beroemt zich, net zoals die dwaalleraars, op deze ervaring. Hoor eens wat ik heb meegemaakt. Dat kan dus, gemeente. Dat we onze geestelijke ervaringen gaan etaleren. Dat wij onszelf in de schijnwerpers gaan zetten. Zo verdorven zijn wij nu, gemeente, dat we onszelf willen etaleren. Dat we onszelf mooi willen voordoen aan anderen. Zelfs op een hele vrome manier. Maar weet u, eigen roem stinkt. En nog wel het meest in een vroom jasje. En gemeente, het gevaar is heel groot dat Paulus nu gaat zeggen, hoor eens wat ik heb meegemaakt. Dat hij met de geschonken genade, met deze bijzondere ervaring, wegloopt. Net zoals een hond, jongens en meisjes. Wij hebben thuis een hond. Weet je wat ze doet als ik haar een bot geef? Ja, dan pakt ze die aan en dan loopt ze weg. Naar de andere kant van de kamer. Ze gaat in haar mand liggen en dan gaat ze daar op dat bot knagen. En ze kijkt niet meer naar me om. Ze pakt het aan en ze is verdwenen. Dat is nu precies het gevaar bij Paulus. Dat hij met zijn geestelijke ervaring, met de bot die hij krijgt, wegloopt. Dat hij op een afstand op dat bot gaat knagen. Ja, gemeente, het gevaar is heel groot dat Paulus na ontvangen genade, na zijn krachtdadige bekering, weer iets wordt. Dat hij weer op eigen benen gaat staan. En de Heere vergeet. Maar weet u, en dat is zo genadig. De Heere zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Lees u maar mee in vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Hoort u dat? Gegeven. De Heere heeft het dus niet toegelaten. Het is hem ook niet ontglipt. Nee, de Heere heeft het gegeven. Opmerkelijk, vindt u niet? Die doorn in het vlees is dus een cadeau van de Heere. Het is een geschenk. De Heere geeft het. Maar zegt u, wat geeft de Heere dan? Wat is nu die doorn in het vlees? Ik zou zeggen, daar is in de loop van de tijd al heel wat over gefantaseerd. Verschillende opties zijn langsgekomen, maar niemand kan met zekerheid zeggen wat nu precies die doorn in het vlees was. Sommigen denken dat Paulus aan een ernstige oogkwaal leed, wellicht veroorzaakt door het licht dat hem omscheen op weg naar Damascus. Anderen denken aan een andere lichamelijke ziekte of aan een handicap. Of, dat wordt ook wel gedacht, het was zijn gebrekkig spreken. Paulus kon wel mooie brieven schrijven, maar als je hem hoorde preken, ja, dan viel het toch wel wat tegen. Een andere mogelijkheid is dat de doorn in het vlees zijn eertijds was. De tijd waarin hij de gemeente van Christus zo ontzettend vervolgd heeft. En dat hij dat als een last met zich meedroeg. Of het kan ook duiden op de tegenslagen en vervolgingen die Paulus ondervond. Maar het is dus niet duidelijk wat nu precies die doorn in het vlees was. Wat we wel weten, is dat een engel van de Satan Paulus met vuisten slaat. Een engel van de Satan, zeg je? Alleen God heeft engelen, toch? Heeft de Satan dan ook engelen? Ja, dat staat er. Een engel van de Satan. Ook de Satan heeft dus engelen, heeft zijn uitvoerders. Deze engelen moeten doen wat de Satan hen beveelt. Zij moeten de opdracht van de Satan uitvoeren. De Satan heeft dus een engel losgelaten om Paulus met vuisten te slaan, om gemene klappen aan hem uit te delen. Maar gemeente, en dit is belangrijk, dit geschiedt niet buiten Gods wil om. Zoals de engelen van de Satan naar de Satan moeten luisteren, zo moet de Satan naar de Here luisteren. De Here geeft de Satan een bepaalde speelruimte. Dat zien we heel duidelijk in de geschiedenis van Job. Je zou het ook zo kunnen zeggen: de Satan is een woeste hond aan de ketting. En de Here heeft die ketting vast. Ja, de hand van de Here zit hier achter. En dan niet zijn kwade hand, maar zijn liefelijke hand. Het is de hand van de Vader die zijn kind een doorn in het vlees geeft. Die het beste met zijn kind voor heeft. Mij is een doorn in het vlees gegeven. Of je zou het ook zo kunnen vertalen: mij is een paal, een kruispaal in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Maar zegt u, waarom geeft de Heere dat? Nou, de Heere geeft dit aan Paulus, zodat hij niet zou verheffen. Zodat hij niet de lucht inschiet op de hoogte van de dwaalleraars, maar laag op de grond blijft. Zodat hij kort en klein, zwak en nietig wordt gehouden. Gemeente, besef vanmiddag goed dat het genade is als de Heere je dat geeft. Maarten Luther werd vaak aangevochten. Eens riep hij het uit: o God, waarom word ik zo aangevochten? Weet u wat de Heere antwoordde? Omdat ik jou anders niet kan zalig maken, Luther. Ja, Paulus moet laag op de grond blijven om zalig te worden. Maar gemeente, zo'n doorn in het vlees, haal eens een doorn in uw gedachten. Ja, zo'n doorn in het vlees doet wel verschrikkelijk zeer. Paulus bezweek er bijna onder. Misschien komt dat vanmiddag wel heel dichtbij. Zegt u, er wordt altijd wel mooi gezegd dat God onze schouders opmeet voordat hij er een last op legt. Maar ik vraag me wel eens af of dat echt zo is. Of de Heere zich niet vergist heeft. Het is mij te zwaar. Zo was het ook bij Paulus. Hij zei niet dat het zo prima is, dat hij het wel aankon. Nee, hij kon het niet meer aan. Hij zei: het is genoeg geweest, genoeg. Ik hou het zo niet meer vol. om steeds maar weer te strompelen. Die last is mij te zwaar. Maar gemeente, kijk eens. Bij wie brengt Paulus dit? Ja, Paulus gaat ermee naar de Heere. Hij brengt het bij zijn meester, bij zijn rotstenen, bij zijn sterkte. Hij weet bij wie hij terecht kan. Hij bidt de Heere om bevrijd te worden van deze Satansengel, van deze doorn in het vlees. Niet één keer, maar zelfs drie keer. Hoort u dat? Drie keer. Daarmee gaat hij in de voetsporen van zijn meester. Ook de Heere Jezus heeft drie keer gebeden. In de hof van Gethsemane. Wat hij driemaal. Of de drinkbeker aan hem voorbij kon gaan. Of de doornenkroon. Of de lijdensweg hem bespaard mocht blijven. Maar hij zei ook. Doch niet gelijk ik wil. Maar gelijk gij wilt. En dan lezen we in vers 9. En hij heeft tot mij gezegd. In sommige vertalingen staat er. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Maar weet u, dat is een minder logische vertaling. Je zou het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt wel met maar kunnen vertalen. Maar het is logischer om het met en te vertalen, zoals hier. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. Het gebed van Paulus werd dus niet afgesneden. De Heere ging er niet tegenin, maar de Heere ging erop in. En hij heeft tot mij gezegd, daar zit iets definitiefs in. De rechter heeft besloten. Niemand kan meer in hoger beroep. Dan gaan alle monden op slot. Dan is het niet meer, maar Heere, ik wil zo graag verlost. Nee, dan is het stil. Dan wordt er gezwegen. Dan klinken alleen die woorden. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. In het Grieks staat het woord genoeg voorop. Dat krijgt alle nadruk. Letterlijk staat er, genoeg is mijn genade. Genoeg om te leven. Genoeg om te lijden. Genoeg om te volharden. Om vol te houden onder het kruis. Ja, genoeg is mijn genade en genoeg is genoeg. Je moet het daar alleen van hebben. Het is helemaal genoeg. Het is alles. Meer dan dat heb je niet nodig. En met minder kan het niet. Wat zegt de Heere hier? Nou, je zou het ook zo kunnen zeggen. De Heere zegt hier, ik ben genoeg. Je moet het alleen van mij hebben. Dat is pijnlijk en heerlijk tegelijkertijd. Om de Heere alleen over te houden. Nee, het gebed van Paulus is niet verhoord. De doorn in het vlees werd niet weggenomen. Opnieuw gaat hij in de voetsporen van zijn meester, de Heere Jezus. Ook zijn gebed werd niet verhoord. De drinkbeker ging aan hem niet voorbij. De doornenkroon, de lijdensweg, bleef hem niet bespaard. En toch was zijn gebed verhoord. Hij eindigde zijn gebed namelijk met de woorden: doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Nee, het gebed van Paulus is niet verhoord. Of toch wel? Misschien heeft Paulus wel net als de Heere Jezus gebeden: toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat denkt u? Zou Paulus dat gebeden hebben? We weten het niet. We weten wel dat niet de wil van Paulus, maar dat de wil van de Heere geschiedt. Dat de Heere beter weet wat Paulus nodig heeft dan hij zelf. Wat een genade is het dan, gemeente, dat de Heere het gebed van Paulus niet verhoord heeft. Ja, zegt u? Maar dan was Paulus wel van zijn doorn in het vlees verlost geweest. Dat klopt. Maar wat denkt u? Was hij dan laag op de grond gebleven? Was hij dan zalig geworden? Nee toch? Dan had hij net als de dwaalleraars gezweefd. Dan had hij geen genade meer nodig gehad. Dan had hij de Heere Jezus niet overgehouden. Ja, gemeente, wat een ramp zou het zijn geweest als de Heere de doorn uit het vlees had weggenomen. Maar weet u, dat had de Heere nooit gedaan. Zo is de Heere niet. Hij kastijdt wie hij lief heeft, nee, niet om hen te plagen, maar om hen te behouden. Ja, gemeente, dit is nu die liefdevolle vader die het beste met zijn kind voor heeft, die genadig nee zegt. Nee, die doorn in het vlees haal ik niet weg. Maar in die nee zit een genadig ja. Een ja van zijn liefde, van zijn ontferming. Nee, die doorn in het vlees werd bij Paulus niet weggenomen. Hij moest ermee leren leven. Maar hij ontving wel alles wat hij nodig had. Hij ontving genade. Mijn genade is u genoeg. En hij ging inzien dat het zo goed is. Dat de Heere beter weet wat hij nodig heeft dan hij zelf. Hij werd het met de Heere eens. Opnieuw gaat hij in de voetsporen van zijn meester. De Heere Jezus zei: de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Nee, Paulus verlangde niet langer meer naar om van zijn doorn in het vlees verlost te worden. Hij wil de lijdensweg gaan achter de Heere Jezus aan. Hoort u maar wat hij zegt. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nee, Paulus verlangt er niet langer meer naar om van het lijden, om van tegenslagen, om van vervolgingen, om van smadelijke behandelingen verlost te worden. Nee, want juist dan, juist als hij het niet kan, als hij het niet redt, als hij zwak is, dan schittert de kracht van Christus. Dan woont de kracht van Christus in hem. Dan is hij zwak en machtig tegelijk. Nee, niet machtig in zichzelf. In zichzelf is hij zwak en blijft hij zwak, iedere ogenblik tot hinken en zinken geneigd. Maar machtig in hem, zwak, nochtans machtig. Beseft u wat Paulus hier zegt? Ja, hij zegt, ik ben blij wanneer ik zwak ben. Ik ben blij wanneer ik tegenslag na tegenslag onderga. Ik ben blij wanneer ik smadelijk behandeld word. Ik ben blij wanneer ik vervolgd word om Christus wil, want dan ben ik zwak. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ziet u dat? Paulus roemt dus niet, zoals die dwaalleraars, in zichzelf, in zijn eigen krachten. Nee, hij roemt in zijn zwakheden. Nee, niet op zijn zwakheden. Zo van, kijk mij eens zwak zijn. Kijk mij eens zielig zijn. Kijk eens hoe moeilijk ik het heb. Maar in zijn zwakheden. Het is een roemen in de Heere. Een verblijd zijn in hem. Gemeente. Paulus laat ons vanmiddag zien dat christen zijn lijden, tegenslag, vervolgingen, smadelijke behandelingen met zich meebrengt. Dat het christenleven hier op aarde nooit zonder het kruis, maar onontkoombaar onder het kruis is. Hij zegt, een christen heeft een gebukt leven. Die neemt zijn kruis op zich. Die gaat in de voetsporen van de Heere Jezus. Hem achterna. Ja, dat is een lijdensweg. Dat is een kruisweg. Dat is een zware weg. Je houdt weinig vrienden over. Maar tegelijkertijd is het zo licht. Want weet u, op deze lijdensweg, op deze kruisweg, is hij erbij. Die lieve Jezus. En dan ben je niet alleen, maar dan is hij erbij. En als hij erbij is, waar zou ik dan nog bang voor moeten zijn? Voor tegenstand, voor vervolgingen, voor boze blikken van mensen. Voor iemand die mij van mijn leven wil beroven omdat ik voor zijn naam uitkom. Nee, want dat zal geen verlies zijn, maar een eeuwige winst. Dan mag ik voor altijd bij hem zijn, mijn lieve Jezus, mijn alles, de rotsteen van mijn hart. Dan zal ik hem voor eeuwig lieven en loven. En als mensen mij smadelijk behandelen, dan is hij erbij, mijn lieve Jezus. Juist in het lijden is de Heere Jezus zo nabij. Richard Wurmbrand, een predikant tijdens het communistisch tijdperk in Roemenië, zat jarenlang vanwege zijn geloof samen met medegelovigen opgesloten in een cel. Daar werd hij pijnlijk behandeld, gemarteld. En toch heeft hij juist daar de heerlijkheid van Christus gezien. Hij schrijft: in de donkerste uren van onze martelingen kwam de Zoon des Mensen tot ons. En deed hij de gevangenismuren fonkelen als diamanten. En vervulde hij de cellen met licht. Juist in het lijden is de Heere Jezus zo nabij. Dan drukt hij zich aan je hart. Dan mag het die gemeenschap zijn aan hem. En dan mag je het ondanks alles en in alles ervaren. Zulk een is mijn liefste. Dan mag je de Heere Jezus alleen overhouden. Zo was het bij Paulus. Wat een tegenstelling met die dwaalleraars. Vindt u niet? Zij gaan niet gebukt door het leven, maar ze staan fier overeind. Zij leven niet onder het kruis, maar zonder het kruis. Zij hebben niet de wind tegen, maar zij hebben de wind mee. Zij zijn niet machtig en krachtig in de Heere, maar in zichzelf. Zij kennen geen leven waarin de Heere alles is, maar waarin zij alles zijn. Zij hebben geen leven waarin Gods genade en Gods kracht schittert, maar waarin zij zelf schitteren. Zij hebben niet het eeuwige leven voor zich, maar de eeuwige dood. Hun levensschip drijft niet op genade alleen. En daar wil Paulus hen nu aan ontdekken. Door hen het gebroken leven, door hen het leven onder het kruis, waarin de Heere alles is. Ja, door hen het leven van een ware apostel voor te houden. En weet u, Paulus kende eerst dat leven ook niet. Eerder leefde hij ook zoals die dwaalleraars. Eerder was hij ook een man van gewicht, een man met spierballen, krachtig en machtig in zichzelf. Eerder zat hij fier overeind op zijn paard, blaasde hij van dreiging en moord. Hij was, zo zouden wij vandaag de dag zeggen, echt een behoudende dominee. Zwaarder dan zwaar. De zwartste stropdas kon voor hem niet zwart genoeg zijn. Maar toen, Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Die krachtige man viel van zijn paard. Hij kwam plat op de grond te liggen. Zijn rechte leven werd geknakt. Er bleef niets meer van die sterke Saulus over. Hij werd gebroken. De Heere werd zijn sterkte. En de Heere bleef zijn sterkte. De Heere maakte Paulus zwak in zichzelf. En hij hield Paulus zwak in zichzelf. En dat zwakke leven, waarin de Heere zijn kracht is. Dat gebroken leven, waarin de Heere zijn sterkte is. Houdt Paulus nu de dwaalleraars voor. Maar weet u, dit leven houdt Paulus niet alleen de dwaalleraars voor, maar ook de gemeente van Korinthe. En vanmiddag houdt hij het ook de gemeente van Scherpenissen voor. Hij roept de gemeente op tot zelfonderzoek. Dat doet hij in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Ja, de vraag die Paulus hier stelt is: leeft u uit de kracht van Christus? Is de Heere uw sterkte? Ligt u als dood aan zijn voeten? Beantwoord die vraag voor uzelf. Niet voor uw buurman of buurvrouw, maar voor uzelf. Leef ik uit de kracht van Christus? Is de Heere mijn sterkte? Amen.